106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij dit uur van en voor en door de kerken. En we gaan er een gezellige middag van maken. Naast mij zit René Strengholt. En René, vertel mij eens, wie hebben wij als gasten vandaag?
Ja, we hebben twee gasten die nu al zijn aangeschoven. De eerste is Willem Duker. Hij heeft afscheid genomen van de Biesthof als geestelijk verzorger.
Ja.
En gaan praten over wat zijn werk daarin hield als geestelijk verzorger. En de tweede gast is Ellen Snetlagen. Zij is van de Remonstrantse gemeente in Delft en gaat vertellen over haar gemeente en haar kerkgebouw, waar best een heel leuk verhaal achter zit. Dus blijft u vooral luisteren.
Ja, en dat doen wij afgewisseld met wat mooie muziek.
U volgt het gesprek van de week.
En dit gesprek van de week hebben wij met Willem Duker. Willem, hartelijk welkom hier in de studio.
Dank je.
Ja, jij bent ben je afgezwaaid als geestelijk verzorger in de Biesthof. Dat klopt,
ja.
Hè?
Ja.
Hoe lang heb je dat gedaan?
Dat heb ik gedaan vanaf 1 februari 2006. Vlak na het moment dat ik met pensioen ging als predikant van de Hofkerk. Ja, dus ja. Ik heb een paar maanden niks gedaan. En toen werd mij gevraagd...
Wil je dat doen?
Om daar een part-time functie te bekleden. En dat heb ik maar al te graag gedaan.
Ja.
Echt leuk geweest, 10 jaar. En ik dacht, zo'n jaar geleden heb ik aangekondigd, als ik 75 word, en dat ben ik 4 februari geworden, dan moet het maar eens afgelopen wezen. Ja. Maar ook wel een beetje met pijn in het hart, zelfs een beetje heimwee aan me toe naar bepaalde mensen met wie je omging en voor je wat kon betekenen.
Ja.
Dus, maar toch een verstandige beslissing om op weer eens te stoppen, zeker op deze leeftijd.
Ja, en dan ga je ook niet meer terug nu, zo. Of ga je af en toe
nog
wel langs?
Ik heb nog een goede vriend liggen in een vrij ernstige situatie. En die ga ik nu privé bezoeken. Ja, ja.
We willen eigenlijk met jou wat praten over wat nou die betekenis is van een geestelijk verzorger in zo'n verzorgingshuis, wat de Biesthof is. Je hebt er wel eens over geschreven en toen heb je gezegd, er zijn eigenlijk verschillende dingen die je daar eigenlijk telkens tegenkomt als je met mensen omgaat die in een verzorgingshuis komen. Welke dingen kom je eigenlijk voornamelijk tegen dan? Welke vragen en welke ervaringen van mensen?
Nou, wat ik wel vaak merk, dat mensen toch wel graag willen terugblikken op hun leven. Dat het levensverhaal van mensen, dat is aan de orde. En je kan je wel voorstellen dat mensen zo, ik denk gemiddeld 85 jaar, wat ik ontmoet heb, daarboven, maar daar beneden kan het ook. Ook nog afhankelijk van, verblijven ze op de afdeling revalidatie en hebben ze weer zicht op naar huis.
Ja.
Dan wel is het laatste traject, maar in wat die categorieën gemeenschappelijk hebben, is toch wel het levensverhaal. Men kijkt toch terug op het leven en de opname, of dat nou revalidatie is of langdurige zorg, is een aanleiding van, verblijf ik hier.
Ja.
En wat is mijn leven? Wat is mijn toekomst? En zo gaat er een balletje rollen in de richting van gesprekken ook over wat de betekenis van het leven is geweest.
Ja, het zijn vragen over van, kan ik zelfstandig blijven? Dat zijn de vragen waar mensen mee zitten. Of, of ben ik voor altijd afhankelijk van zorg?
Nou ja, ik denk dat je dan denk ik althans in de eerste plaats aan mensen die daar worden opgenomen. Ik noem maar een voorbeeld, met een gebroken heup.
Mm-hmm.
85 jaar oud. En de gesprekken die zich dan aandienen, dat merk ik dan. Ja, die hebben nogal te maken met de situatie van afscheid moeten nemen van... bijvoorbeeld afscheid... Zij hebben vaak dan afscheid genomen, nog niet eens zo lang geleden, van hun levenspartner, man, vrouw. Ja. En dan gebeurt er wat. Een gebroken heup.
Ja.
En dan blijkt al gauw dat een behoorlijke omslag in het leven is geweest. Afscheid nemen dus van je gezonde bestaan, daar komt het dan wel vaak op neer.
Ja. En wat kan je dan als geestelijk verzorger, zeg maar, voor mensen dan betekenen? Ik weet, deze tijd gaat het veel over zorg aan het bed, hè, de handen aan het bed.
Ja.
Maar jij bent niet echt de handen aan het bed. Jij bent het luisterend oor aan het bed of in de kamer. Wat heb jij precies te bieden met dat luisterend oor?
Nou ja, het is vooral ook dat luisterend oor. Die situatie waar ik het net over had. U staat alleen in het leven. Wie was uw partner en hoe lang is het geleden? En bent u die tijd daarna goed doorgekomen of de tijd daarvoor afgaand? En het blijkt dat mensen dan zich graag willen uiten. En dus ja, dan ben je een klankbord, een gesprekspartner. Om het daar, neem er de tijd voor, zeg ik altijd tegen mezelf. Om daarvoor beschikbaar te zijn.
Ja.
En dan zijn er ook verschillende dingen daarmee annex. Want ze hebben afscheid van een partner moeten nemen. Mm-hmm. Maar er komt ook al gauw iets van. Dus dat zei ik al, afscheid van het gezonde bestaan. Maar op een gegeven moment dan is het ook zover. Dan blijkt dat mevrouw of meneer of moeder of vader, zal ik dan maar zeggen. Want de kinderen zijn natuurlijk ook binnen de horizon gekomen. Niet meer terug kan naar het huis. Nou, dat is ook een noodzakelijk afscheid van het huis, waar de kinderen zijn groot geworden, waar ze nog alleen woonden. Ik heb het nou even een vrouw in mijn gedachten. Waar ze alleen nog de laatste jaren, maar eigenlijk het hele getrouwde leven heeft gewoond. En de kinderen vertellen haar moeder of anders de behandelende dokter, die mevrouw, dat zal niet meer gaan terug. En wat dan? En om het nog erger te maken, de kinderen zijn al bezig met, maar goed, dat is dan vaak ook wel met instemming van moeder, maar zijn al vaak bezig het huis aan de makelaar toe te vertrouwen. Dat is allemaal loslaten, is een beetje modewoord, maar dan gebeurt er heel wat met een mens, kwetsbaar mens op dat moment van gemiddeld zo'n 85 jaar. En dan is er alle reden om daar rustig te gaan zitten. Ja. En dat aan te horen. En dat gesprek goed te voeren. En alle gevoelens te peilen. En de voldoening voor mij is dat blijkt dat dat goed is. Wanneer je dat op een serieuze manier gaat doen.
Maar kunt u voorbeelden geven van wat dat doet met mensen?
Ik ben natuurlijk predikant geweest, dus zo ben je ook bekend. Ik sluit gesprekken altijd wel af, zo mogelijk met het lezen van een tekst, met een gebed of met zegenwoorden. Ik bedien mij dan van woorden uit de traditie van de kerk. En ik merk wanneer ik die gesprekken, en dat laat zich ongeveer vermoeden, gezien wat ik net zei, als die gesprekken geweest zijn, dat zo'n afsluiting mensen weer even besef geven van identiteit. Van geestelijk gesproken, wat de betekenis van hun leven vanuit de religieuze invalshoek gezien is geweest.
Ja.
En dat zie je aan het gezicht, in de zin van geraakt zijn, getroffen zijn door de woorden die bij wijze van spreken al van jongs af aan langzamerhand als geëikte woorden in het bestaan van mensen terecht zijn gekomen. Ik denk aan die woorden waarmee elke kerkdienst besluit.
Als een zegen, beden.
De Heer zegene u en hij behoede u.
Ja.
Ik hou mensen de handen van mensen vast. Spreek die woorden uit. En ik merk dat.
Is dat om in jouw beeld te blijven van dat loslaten en dat afscheid nemen. Dat de mensen op dat moment voelen dat er juist geen afscheid van hun genomen worden. Maar dat ze vastgehouden worden en dat ze houvast krijgen, zeg maar. En,
dat kun je dan wel zeggen. Dus dat is toch een, hoe moet je het zeggen, troost, bemoediging. Dat er toch iets meer is, compensatie voor alles wat er dan aan afscheid, verlies geleden wordt. En dat is natuurlijk veel. Hè? In die drie vormen van loslaten waar ik het net over had. Dat dan toch iets van die identiteit, die geloofsidentiteit, een bodem onder het leven is.
Ja, in de gesprekken op een psychogeriatrische afdeling hebben die ook hetzelfde Zelfde inhoud en effect of functie?
Daar zullen we straks nog eventjes op verder gaan, denk ik, op die vraag. We gaan eerst eventjes naar wat muziek luisteren. Ja, Broken Bicycles van Tom Waits. En het is eigenlijk een hele mooi beeld is dat voor hoe de ouderdom er is. Hij vraagt eraf hoe je met al die oude fietsen die er zijn, er niet misschien een weeshuis kan zijn daarvoor. En hoe als er een fiets ergens kan liggen, zo als een soort met skelet ergens op het gras. En dat dan de ene wiel niet wil draaien als de andere ook weg is. De seizoenen kunnen gaan en die kunnen zo voorbij gaan. En ik vergeet misschien heel veel dingen, maar één ding zal ik niet vergeten. Want alles wat je me gegeven hebt, zijn misschien kapot en gebroken, maar ik zal ze nooit weggooien. Is dat niet een mooi beeld ervoor? En dat gaat ook over mensen die op een psychogeriatrische afdeling zitten, waar juist al die mooie herinneringen die er zijn bij mensen blijven. En je probeert juist die probeer je weer naar boven te krijgen of aan te raken.
Ja, dat gebeurt gelukkig wel. Want de mensen zijn natuurlijk wel in een soort isolement terechtgekomen. En ik probeer zeker in de fase van, laat ik maar zeggen, de beginnende dementie. Ja. Probeer ik toch altijd wel dat levensverhaal tevoorschijn te vragen, te luisteren. Ja. En als ik dan merk hoezeer mensen graag over hun beroep willen praten, over wat ze vroeger gedaan hebben. En ik vraag daar wat op door. Ik heb nou, hoe heet dat in de agrarische wereld, een monsternemer van de kwaliteit van de melkpijl of zo. Die meneer die schiet me nu ineens te binnen. En daar heb je dan wekelijks of twee wekelijks contact mee. En bij demente mensen kan je dat proces steeds weer herhalen. Hè? Want elke keer zie je dan weer hoe iemand geactiveerd wordt wanneer hij de gelegenheid heeft om dat wat zo wezenlijk en zo mooi in zijn leven is geweest, namelijk het uitoefenen van zijn beroep, herinneringen daaraan, hoe dat ging, de boeren waar hij mee in discussie was. Ja. Even, dat is van. En dat komt dan allemaal ter sprake. En wat je dan ziet, dat mensen zich ook op die manier bewust worden van identiteit. Van yes, dat heb ik gedaan, dat ben ik geweest. Ja. En dat is natuurlijk heel kostbaar in die fase, dat mensen ook nog wel doorhebben wat er met hen aan de hand is. Dat proces van beginnende dementie, niet meer thuis, want daar heeft het zich al aangediend natuurlijk. Maar nu ook in de eerste fase, de eerste jaren in het verpleeghuis. En dat is prachtig.
Ja, dan mensen bevestigen in hun waarde juist.
Ja. Precies. Ja.
Dan maak je ook in de Biesenhof maak je ook mensen mee die daar komen en echt een laatste fase van hun leven eigenlijk meemaken. Ja. Behalve die identiteit die de mensen hebben, zeg maar. Ook daar moeten ze op dat moment eigenlijk langzamerhand afstand van nemen en afscheid van nemen. Ja. Hoe begeleid je de mensen in zo'n laatste fase? En wat doe je voor hun? Wat geef je ze?
Nou, een belangrijk instrument in die fase, laatste fase, is dat je je bedient van het kerklied. Zingen. Ik hou van zingen. Mm-hmm. Ik ben aardig vertrouwd met het traditionele kerklied. Ik ben zelf ook 75, dus... Ja. Ik heb nog op de lagere school de psalmen in de oude berijming uit mijn hoofd moeten leren. Dus die zitten er aardig in bij mij. En dat deel ik dan met de persoon die voor mij zit. Ja. Meestal 10 jaar of iets meer, iets ouder. Maar noem eens, het zingen daarvan...
Ja? Noem eens een lied wat je dan zingt.
Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Alsjeblieft, heren. Ja. Daar heb je dan zo'n tekst. Het heigend hert der jacht ontkomen. Zing maar mee, zou ik zeggen, heren. het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet vaker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, ik zie op gezichten de opklaring, ja. De herkenning. Ja, dat heb ik gezongen toen ik een klein meisje was. Ja. En dat is kostbaar. En ja, in het zicht van het levenseinde, hoe kijkt u er tegenaan, mevrouw? Kunt u afscheid van het leven nemen? Ja, daar gaan de concrete gesprekken over. Ja. En ja, hoe, is er een hemel? Waar ga ik naartoe? Zal ik mijn man weer zien? Ik zeg, ik weet het niet, mevrouw. Ik weet het niet of u uw man weer ziet. Maar ik weet wel dat u wel wordt vastgehouden door de goede God in wie u uw leven lang hebt geloofd. Of u moet weten dat die God er is om u vast te houden. Het leven zoals het erbij staat gaat niet helemaal stuk. U bent bestemd voor de eeuwigheid. Nou, dat zijn ook alweer hele grote woorden. Want aan de andere kant van de streep, daar kunnen we natuurlijk ook niet kijken. Dus ik waag mij ook niet zo aan speculaties over sterven en dan. Wat ik heel vaak zeg, en dat kan je in alle eenvoud met mensen kan je het erover hebben. Dat is toen Jezus zelf, de oervoorganger van het menselijk leven, zullen we maar zeggen. Toen Jezus zelf in het zicht van het levenseinde was. Toen sprak hij die woorden, ik denk dat ze in de Passion ook nog wel weer geklonken hebben vorige week. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nou, de meeste Nederlanders kennen die oerwoorden, kennen die nog. Ja. Wat is er mooier dan wanneer je een antwoord moet geven voor jezelf op de vraag van, ja, hoe moet ik dit leven verlaten? Dan die woorden ook maar in de mond te nemen. Jezus bedacht ze ook niet zelf. Jezus bedacht ze ook niet zelf. Ze staan in Psalm 31. Hè? Ja. Maar als ik even uit de schriften mag citeren. Die woorden.
Als jij dat helemaal zo beschrijft en die dingen, dan zie ik heel veel dingen wat je, hoe je de mens in zijn geheel, zeg maar, probeert te zien. Als een heel mens met zijn hele levensverhaal. Ja. Hoe kijk jij nu tegen de ontwikkelingen in de zorg aan, waar er soms steeds meer bezuinigd wordt en mensen veel meer gezien worden als, zeg maar, ze moeten opgeknapt worden of moet er eventjes iets van hulp komen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Met welke gevoelens?
Nou ja, ik denk, tenminste, daar hebben we even. We waren met z'n 10 als geestelijk verzorgers binnen de zorginstellingen Pieter van Voorheest. Ik denk dat wij daar nogal wat tegengas tegen geven. Tegen, in de goede zin van het woord, ook verzakelijking van de zorg. Maar wij merken bijvoorbeeld dat wij participeren in het patiëntendossier ook. En daar merken wij dat die rubriek mentaal welbevinden. Hè, daar zijn wij natuurlijk als geestelijke verzorgers vooral op gefocust. Van wat komen wij daarin aan de weten over de cliënten en de bewoners die wij willen bezoeken, met wie wij contact zoeken. Dat allemaal wel heel dunnetjes beschreven is. Misschien is het ook wel onvermijdelijk. Maar ik denk altijd aan het verhaal dat ik een keer hoorde van een collega. Je kan een wasbeurt, kan je op twee manieren kan je die geven. Een wasbeurt kan je geven door de cliënt goed schoon te maken en alles te doen wat erbij hoort. Je kan ook vragen, hé mevrouw, uw dochter was gisteren op bezoek, zag ik op de afdeling. Was het gezellig? Ja. Ik wil maar zeggen, de ene wasbeurt is de andere niet. Toen ik 10 jaar geleden begon, toen was het thema binnen de Bieslandhof, belevingsgerichte zorg. Die wasbeurt waar ik het laatste over had, dat was er een van belevingsgerichte zorg.
En staat dat dan onder druk vanwege bezuiniging?
Ja, dat staat, vind ik, dat staat onder druk. Ja.
En wordt u zelf opgevolgd?
Nee, niet in die zin van dat er van de 10 geestelijke verzorgers zijn 2 weggegaan, onder wie ik, dat er nu weer 10 zijn. Herschikking van uren, maar de 8 die gebleven zijn, die moeten het doen. Maar die kunnen dan ook tevreden zijn. Maar het wordt niet aangevuld tot weer 10. Nee. Ja. Verder weet ik ook niet zo goed.
Laatste vraag nog eventjes aan. Jij neemt nu zelf afscheid van de dingen. Waar ga jij je tijd mee vullen?
Ik ga iets doen met de biografie van mijn vader. Als burgemeester van een Friese streekgemeente. Of liever gezegd, daar moet ik nog aan beginnen. Maar ik heb daar wel wat ideeën over. We hebben als kinderen allemaal verhalen over die tijd. De 50 jaar heb ik het dan over.
En die ga je opschrijven.
En mijn vraag is, wat is daar de historische achtergrond van die anekdotes? En daar ga ik aan werken.
Oké. Willem, hartelijk dank voor jouw uitleg hier. En voor het belang van die geestelijke verzorging in verpleeghuizen.